Goedenacht luisteraars, dit is tijd voor een uitzending van Gospel Radio Sevanje tot 1 uur. De uitzending zal worden geopend door zuster Emma met het openingsgebed en het Bijbelleesplan. En na zuster Emma is het tijd voor een gesproken woord. Sevanje Radio wens u een fijne gezegende luistertijd toe. Wilt u reageren of iets te weten komen, bel gerust naar Studio 7. Radio Porsche, bedankt voor daarnet. En we gaan meteen doorschakelen van waaruit zuster Emma de uitzending gaat openen. Goedenacht, zuster Emma.
Goedenacht, broeder Cor.
Van harte welkom. Ook vannacht bidden wij u toe. God zegen. Gaat u gang.
Dank u wel, broeder Cor. Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. De Heer der Heerscharen en de Roos van Sharon. De Lelie der Dalen en de Blinkende Morgenster. In die naam groet ik u allen. Luisteraars, want het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Sevanja, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Trouwe God en Vader, wonderbare raadsman, sterke God, vredevorst, koning der koningen, ja, Vader. Dat is uw naam, dat zijn uw namen, Vader. En uw namen zijn zo mooi, zo machtig. Omdat u, Vader, de wonderbare raadsman bent, u bent de ware wijnstok. U bent de deur der schapen en u bent onze redder en onze bevrijder. Vader, we danken u dat u onze goede herder bent. Bron van leven en licht bent u, Vader. En we danken u, u bent ook onze schuilplaats, Vader. U bent onze helper, groot van kracht en steeds bereid. Onze rots, onze voorziener en onze heelmeester. Vader, dank u wel dat u de harten doorzoekt, Vader, de harten kent en de nieren toets, Vader. Vader, wij danken u Vader, voor alle ziekenhuizen. En we bidden allen, Vader, we bidden voor de vluchtelingen, we bidden voor de zendelingen, we bidden Jeruzalem vrede toe. Vader, we bidden voor alle bestanden die gehouden worden. We bidden, Vader, voor alle gospels, radio's, Vader. Vader, en we danken u voor de bijstand van uw Heilige Geest om mijn Heiland. Heren, dank u wel dat u allemaal gaat zegenen, Vader. Want wie u gezegend heeft, is gezegend, Vader. En we danken u, Vader, voor uw woord, Vader. Vader, we bidden u, Vader, wilt u voorgaan met u op uw, in uw woord, Vader? Dat danken wij u voor. In Jezus' wonderbare naam, zeker ook zo de kinderen, Vader. U weet welke kinderen allemaal, Vader. Vader, en we bidden hun ouders. We bidden voor hun ouders. We bidden, Vader, dat u ze allen gaat zegenen, Vader. Maar we bidden ook, Vader, voor zuster Marlene en broeder Cor en hun gezin, mijn Heiland. Dat u ze zegent, Heere. En ook alle gezinnen. In Jezus' naam. Amen. Luisteraars, we gaan naar onze Bijbelleesplan. Onze Bijbelleesplan komt uit Matteüs hoofdstuk 25. De wijze en de dwaze maagden. Matteüs hoofdstuk 25, de wijze en de dwaze maagden. Maar we gaan eerst, lieve luisteraars, een stukje voorlezen uit Psalm 65 van vers 2 tot en met 9. En het zegt, danklied voor Gods regenzegen. U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion. U wordt de gelofte betaald, hoorder van het gebed. Tot u komt al wat leeft. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij. Onze overtredingen, gij verzoent ze. Welzaligheid die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Met geduchte daden antwoord gij ons in gerechtigheid, o God van ons heil. Gij vertrouwen van alle einden der aarde en van de verste zeeën. Gij die de bergen vastzet door uw kracht, met sterkte omgord in het bruisen der zeeën doet bedaren. Die het bruisen der zeeën doet bedaren. Het bruisen van haar golven en het rumoer der naties. Daarom vrezen zij die de einden bewonen voor uw tekenen. Waar de morgen kloort en de avond daalt, brengt gij gejuich. Psalm 65 van 1 tot en met 9, danklied voor Gods rijke zegen. We gaan naar onze Bijbelleesplan uit Matteüs hoofdstuk 25. De wijze en de dwaze maagden. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden, nee, er mag niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwam ook de andere maagden en ze zeiden, Heere, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. En vers 14, de gelijkenis van de talenten. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de ene gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitensland. Terwijl terstond ging hij, die 5 talenten ontvangen had, op weg en hij deed er zaken mede en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij, die de 2 talenten had, er 2 bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en brak nog 5 talenten bovendien, zeggen de heren, 5 talenten, heb gij mij toevertrouwd? Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de 2 talenten trad ook toe en zeide, Heer, 2 talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouwd geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zeide, Heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier heb gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bank, aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neem hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tanden geknarst. Tot zover, lieve luisteraars. Ik heb gelezen. De wijze en de dwaze maagden. Matthäus hoofdstuk 25 en vers 14. De gelijkenis van de talenten. En dan wil ik u groeten, wens u Gods rijkste zegen toe met zuster Malene en broeder Cor. En ik zou zeggen, de Heere zegene u allen. En wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, want daar zal het geween zijn en het tanden geknarst. Laten wij niet spotten met onze Heere, want hij weet alles. Hij weet alles, zelfs onze geheimste gedachten. Ik wil u nogmaals groeten en zegenen, zo de Heere wil, een andere keer. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vannacht voor uw bijdrage. Stefania Radio wenst u heel veel zingen van de Heer en gezondheid toe. En zo de Heer het leed. Tot morgenavond.
Dank u wel, broeder Cor. De groet aan zuster Marlene.
Ontvang de groeten terug.
Ja, broeder Cor. Dank, broeder Cor.
Dag, zuster Emma. En dit was het gelezen uit het Bijbelleesplan. En het openingsgebed door zuster Emma.
Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Ik heb vanmorgen geen adventspreek voor u, maar wel een andere preek. Hè? En die gaat over het licht. En we hebben vanmorgen van het licht gezongen. Hè? Dat Jezus is het licht dat komen zou en hij is onder ons vanmorgen. Want de Bijbel zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dat ben ik. Hij is licht. En de Bijbel zegt, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Ja? Zo zuiver is God. God is het licht. En God heeft dat licht in uw hart uitgestort. En we hebben de hele morgen van gezongen. Dat het licht in u is uitgestort. Dat u gerechtvaardigd bent. Dat u licht bent. Dat u een lichtdrager bent. Sommige mensen die komen nooit in aanraking met het christelijk geloof. Maar ze komen in aanraking met u. En wat doet u dan? Ja? Zet u dan uw hart open. En zoekt u naar ingangen in het leven van die ander. Om in de comfortzone te komen. Om misschien iets te geven van dat licht wat God in uw hart heeft uitgestort. Hoe mooi is dat om een zaaier te zijn? Het is niet altijd makkelijk, want het vraagt van ons vrijmoedigheid. En we moeten soms stappen nemen waar wij misschien op dat moment geen zin in hebben. Maar u bent de drager van de glorie van God. U bent de drager van dat licht. Want de Heer Jezus die sprak ook tot zijn volgelingen en hij zei, jullie zijn het licht van deze wereld. En dat licht, dat zet je niet op de grond. Dat zet je niet heel laag, maar dat zet je tentoon op een plaats waar iedereen het kan zien. En zoals Jezus zei, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Jullie zijn lichtdragers. En wat doe je ermee? Ja? Hou je het voor jezelf? Het geloof is alleen binnen de kerk. En binnen de familie en binnen mijn gebeuren of draag je het uit? Is dat het verlangen van je hart? Want God wil je gebruiken. U bent dat instrument in de handen van God. Om het te reflecteren naar deze wereld. Naar de duisternis van deze wereld. Ja, want de wereld is duister. Hè? De wereld is als het ware een grote beerput. Met alle zonde en ongerechtigheid. En God wil je gebruiken. Realiseer je dat? Dat God je wil gebruiken, u ieder op zijn plaats. Al ben je 80 jaar oud, al ben je 90 jaar oud, dan kun je ook nog bidden. God wil je gebruiken om dat licht te reflecteren. Want dat is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. He? En de apostel Paulus zei, want ik schaam mij het evangelie niet. Amen. Amen. Laten we gaan lezen vanmorgen. Uit een stukje wat ik heb voorbereid uit de Heilige Schrift. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt tot zijn omstanders, maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet en ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort en ze hebben het niet gehoord. En dan een stukje uit Jacobus. Daar staat, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. En daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij de zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Het dwaalt niet, mijn geliefde broeders en zusters. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Van de Vader der lichten bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Vanmorgen wil ik stilstaan bij het karakter en het wezen van God. Er zijn veel van die eigenschappen van God die je God kan toebedelen. Je kunt zeggen dat God liefde is. En dat is die ook. En dat willen we allemaal graag horen. God is liefde. Dat staat vele malen in de Bijbel. God is rechtvaardig. En hij is recht en hij doet recht. Zo is hij niet geworden na de zondeval. God zei niet van, ik moet nu plan B toepassen, want plan A heeft niet gefunctioneerd. Nee, God had alleen maar één plan. En dat was plan A. En God is recht, God doet wat recht is. Want God is zuiver, God is eerlijk. God doet recht, hij is rechtvaardig. Je kan zeggen dat God genadig is en dat hij geduld heeft. God is zo genadig, ook met deze wereld. En we leven nog steeds in de tijd der genade. De genadetijd. En God heeft zo'n geduld met deze wereld. En je kunt ook zeggen dat God trouw is. Dat hij getrouw is. En de Bijbel openbaart het ons. Hij zegt, de Bijbel zegt, Gods trouw duurt, hè, tot in eeuwigheid. God is trouw tot in het duizendste geslacht. Met andere woorden, tot in het oneindige is hij trouw. Hij is trouw. Hij is barmhartig. God is barmhartig. En God houdt rekening met de omstandigheden, met de dingen. De Bijbel zegt, God is barmhartig over al zijn werken. God is vaak veel barmhartiger dan mensen zijn. En dan, ik denk wel eens, ja, mensen die nooit van Jezus gehoord hebben. God is barmhartig. En hij zal met hun op de juiste manier handelen. Want God is niet onrechtvaardig. God is barmhartig. God is heilig. En hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Wees afgezonderd van het kwade. Haat het kwade. Ondanks dat Jezus Christus voor onze zonde aan het kruis van Golgotha geleden heeft. Voor onze verleden zonde, onze heden zonde en onze toekomstige zonde. Ik heb wel eens een voorganger horen zeggen, God heeft geen enkel probleem meer met de zonde. Want Jezus heeft ervoor betaald. Maar ik geloof in een heilig leven zoals de Bijbel ons dat openbaart. Wees heilig, want ik de Heer, uw God, ben een heilig God. Het volk Israël werd daar telkens ingepeperd. En wij zouden maar erop los kunnen leven. Want Jezus heeft toch al betaald. Amme nooit niet, zeggen ze wel eens. Wees heilig. En zo kun je ook zeggen dat God goed is. En dat Gods goede tierenheid. En de Bijbel die staat daar vol van. En het loopt als een rode draad door de Bijbel heen. Dat Gods goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. God is een goede God. En de duivel is een slechte duivel. Dat is een axioma. Dat is een grondstelling. Dat is een waarheid. Die we allemaal kunnen omschrijven. Amen. En de psalmen staan er vol van. Dat de verloste des Heren zo spreken staat er in psalm 107. Wat? Dat God goed is. En dat zijn goede tierenheid duurt tot in de eeuwigheid. Weet je, God is geen goedzak, hè? We moeten God niet op het gevoelsleven brengen. En God is geen Sinterklaas. Die zegt van, ah joh, doe maar wat joh. Het is allemaal prima. Ik ben zo goed, ik ben zo rechtvaardig. Er kan alles mee door. Nee, zo is God niet. God is geen goedzak, maar hij is wel goed. Hij is één. En dat hebben we vanmorgen al vele malen gehoord. Weet je, God is goed. Vele mensen in deze maatschappij geloven niet in God. Maar ze roepen hem wel ter verantwoording. En ze zeggen, nou als die God van jou dan zo goed is, waarom is het dan hier zo'n puinhoop op deze wereld? En waarom gebeurt dit en dat en zus en zo? En ik heb dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt. U kent al die verhalen. Maar ook vele mensen binnen de kerk, ja, hebben misschien een verwrongen beeld van God, van het karakter van God, van het wezen van God, of die wel goed is. Omdat ze zoveel hebben meegemaakt in het leven. Omdat ze beschadigd zijn misschien vanuit hun jeugd. Omdat ze zoveel ervaren hebben dat het onder de toelating van God gebeurde. Is God nog wel goed? Heeft God nog wel de bemoeienis met mij die ik van hem verwacht en die ik zo graag zou willen? Ja. Vele mensen twijfelen over de goedheid van God. Omdat er zoveel dingen in hun leven gebeuren die ze niet kunnen handelen. En ik snap dat ook wel. Weet je, de kerk die 2000 jaar oud is, heeft God vaak betiteld, bestempeld als dat hij wel goed was, is, maar dat hij ook kwaad is. Dat we hem, of van hem ook het kwade kunnen verwachten. Ja. Als ik lees in de leer van de gereformeerde kerk, dan lees ik bijvoorbeeld in zondag 26 van de Heidelbergse catechismus, en al het kwade dat God mij in het jammerdal toeschikt, zal hij mij ten beste doen keren. Ja? Als we lezen in de constitutie, in de proefschriften van Calvijn, dan schrijft Calvijn dat God de mensheid met een ondoorgrondelijke liefde, nee, met een ondoorgrondelijke wijsheid gehaat heeft en lief gehaat. Ja. Wanneer ik lees in zondag 27 van die Heidelbergse catechismus, dan wordt er een vraag gesteld en dan wordt er een vraag gesteld, wat verstaat gij onder Gods voorzienigheid? En dan is het antwoord dat zowel loof als gras, zowel regen als droogte, zowel vruchtbare jaren als onvruchtbare jaren, zowel spijzen als drank, zowel gezondheid als armoede, of zowel gezondheid als krankheid, niet bij geval, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons doen toekomen. En dan gaat het me niet vanmorgen om de gereformeerde kerk te stigmatiseren. Want u moet niet vergeten, wij zijn de kerk van de reformatie, zijn wij veel dank verschuldigd. Want zij zijn uitgestapt uit de kerk van Rome en zij hebben het leven gebracht. Ja. Maar wij moeten ons concentreren vanmorgen op het woord. En vanmorgen hebben we het over is God goed? Is hij goed? Of is hij goed en is hij kwaad? Kunnen we van God alleen het goede verwachten? Of kunnen we van God ook het kwade verwachten? Hè? De ene keer is die bemoedigend, is die helend, is die sterkend, is die constructief. En dan de andere keer dan verkoopt hij een optater daar in de hoek, daar ligt de kermen. Is dat het wezen van God? Is God gedeeld? Is God tweeledig? Is God schizofreen? Leidt God aan borderliner? Of is hij één? In elke synagoge wordt elke week het ochtendgebed voorgelezen. Het Shema. Het Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Hij is niet gedeeld. Hij is één. Weet je, dat mensen zo denken dat God dat we van God het goede kunnen verwachten en dat we van hem het kwade kunnen verwachten. Ik begrijp wel dat mensen zo denken. Want ze slaan hun Bijbel open en ze lezen het woord. En ze kunnen het niet plaatsen. Ze raken in verwarring. Als ik lees bijvoorbeeld het boek Job. En ik zal u wat geschiedenissen zal ik vanmorgen plaatsen en in uw midden leggen. Dat u het kunt handelen. Het boek Job. Als Job alles ontnomen wordt. He? Zijn landerijen, zijn kinderen, zijn alles. Zijn rijkdom. En dan zegt Job tegen zijn vrouw, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Ja. Of als je leest de roeping van Mozes. Wanneer Mozes door God geroepen wordt om naar de farao te gaan. En Mozes die zegt, ach Heer, zend toch alsjeblieft iemand anders. Ik ben een man zwaar van mond en zwaar van tong en ik kan het niet en ik heb het niet. Dan zegt God tot Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom en doof en blind en ziend? Ben ik het niet de Heer? O, dus God maakt je stom en die maakt je doof en die maakt je blind en die maakt je ziend. Is dat God? Of we lezen in het boek Samuel dat koning Saul, de eerste koning van Israël, dat de geest des Heeren van hem geweken was. En dan staat er, en een boze geest des Heren, die greep die koning Saul aan. Een boze geest des Heren. Want David die was geroepen om te spelen op de harp, om die koning Saul rustig te doen krijgen. Want die was bezeten, die was gebonden door boze machten. Een boze geest die van de Heren kwam, die greep Saul aan. En die gooide die speer naar David. Of het verhaal van Elia. Dat de koning van Israël, die viel door het traliewerk van zijn paleis. En dan zendt hij bode naar buitenland, naar een buitenlandse god, naar Baal Zebub. Om te vragen of hij zal herstellen van zijn ziekte. En dan stuurt Elia, de man gods, die stuurt bode naar die koning toe. En hij zegt, is er geen god in Israël dat je bode laat sturen naar een buitenlandse afgod, of naar een buitenlandse mensen die god dienen, Baal Zebub, om te vragen of je zal herstellen, ja of nee. En dan gaat Elia de berg op en de koning van Israël die hoort dat. En die is een beetje boos. En die stuurt dan 50 man naar die berg toe. En dan zegt die koning, kom naar beneden. Hij gebiedt Elia om naar beneden te komen. Man Gods, kom naar beneden. En dan zegt Elia, als ik dan een man van God ben, dan daalt vuur uit de hemel neer en verteren jullie met z'n 50. En het geschiedde al zo. En nog een keer 50. Op het verhaal van Elisa. Ja? Elisa die werd uitgescholden door 42 jaar kinderen. Kom op, Kaalkop, kom op. En dan lees je dat er een paar wilde dieren uit het bos kwamen. Een paar berinnen en die verscheurden die 42 kinderen. En zo kun je in de Bijbel kun je op het verkeerde been gezet worden. Wanneer we geschiedenissen lezen, niet vanuit de context, niet vanuit het hele verhaal, niet vanuit het hele gebeuren, niet vanuit beschenen vanuit het licht, vanuit het nieuwe, vanuit het Nieuwe Testament, vanuit het Tweede Testament, dan kun je op het verkeerde been gezet worden en dan kun je gaan twijfelen aan de goedheid van God. Hè? Zoals er staat in Matteüs 29 of 10 vers 29, dat er geen musje zal vallen zonder uw hemelse vader. En vele mensen hebben daarvan gemaakt, zonder de wil van uw hemelse vader. Dus men zegt, alles wat hier op aarde gebeurt, dat is de wil van God. In de grondtekst staat dat zo. Zonder uw hemelse vader. Maar je kunt ook zeggen, zonder de weet van uw hemelse Vader. En of ik iets weet of dat ik iets wil, dat zijn toch twee hele verschillende dingen. Maar je kan op het verkeerde been gezet worden over de goedheid van God. En dat is als het ware uiteindelijk wat de boze wil. Die wil ons laten twijfelen en die wil ons in verwarring brengen. Die wil ons laten dwalen in onze gedachten. En die wil leugens plaatsen in onze gedachten. Maar weet u, als we het ware beeld van God willen krijgen, als we inzage willen hebben in het karakter van God, dan moet je naar Jezus kijken. Want Jezus die heeft ons de Vader geopenbaard. De Hebreeën schrijver die zegt het zo mooi, dat Jezus Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. De kopie van God. Zoals Jezus was en is, zo is God. Jezus heeft ons de Vader doen kennen. Abraham heeft ons niet de Vader doen kennen. Elia heeft ons niet de Vader doen kennen. Samuel heeft ons niet de Vader doen kennen. Waren dat mannen en vrouwen van God? Absoluut, natuurlijk. Wij hebben geleerd en ze hebben gevorst naar de voor ons bestemde genade. En ze werden geleid door de Heilige Geest. Maar ze leefden onder een bedekking, onder een verborgenheid. Maar Jezus is het beeld van de onzichtbare God, is de werkelijkheid. Als Filippus zegt, toon ons de Vader, dan zegt de Heer Jezus, Filippus, hoe lang ben ik bij jullie? Want wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is de openbaring van Jezus Christus in de evangelie, zoals hij was. En Handelingen 10 vers 38 zegt dat God, Jezus Christus, gezalfd had met de Heilige Geest, goeddoende, genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. Dat het is het wezen en het karakter van God. Jezus die zei nooit van tegen een zieke van, kom over 2 jaar maar terug, want het is nog niet de tijd. Of God moet je eerst nog een beetje vormen. En al die bedenksels van mensen, die in mensenhoofden plaatsvinden, daarvan vind ik niks terug in het evangelie van Jezus Christus. Zoals Jezus was, zoals de openbaring van de heerlijkheid van God. En zo staat het ook zo mooi in Johannes 1 vers 17, dat de wet is gekomen door Mozes. Maar de genade en de waarheid, ja, door Jezus Christus. De waarheid is ons geopenbaard door Jezus Christus. En dan zegt vers 18 van Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Dan de enige geboren zoon die aan de borst, aan de boezem van de Vader was. Die heeft hem ons doen kennen. Jezus. Alleen Jezus. En niemand anders. Daarom is het ook zo belangrijk dat we naar Jezus kijken. Dat we naar Hem kijken. Hij is ons grote voorbeeld. Ja. En nogmaals, wanneer we dat niet doen, dan beginnen we te dwalen. Ons verstand is verlicht door de Heilige Geest. En we moeten vanuit dat goddelijke verstand, vanuit die goddelijke openbaring, moeten we kijken naar het oude, naar het Eerste Testament. Want u heeft veel meer ontvangen dan hun. Veel meer openbaring. U weet veel meer. Er is u veel meer geopenbaard. En we hebben dat net ook gelezen, dat stukje uit Matthäus. Vele rechtvaardigen en profeten, die hebben begeerd wat jullie nu ontvangen hebben. Maar ze hebben het nooit gezien. Ze hebben het nooit geweten. Want ze leefden onder een verborgenheid. En dan staat er aan het einde van het hoofdstuk van Matthäus 13. Dat de Heer Jezus zegt, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. En ik zal u verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen geweest is. Het was verborgen. Het was niet bekend, hè. Als Daniel die profetieën krijgt en die eindtijdsbeelden, dan begrijpt hij het op een zeker ogenblik niet helemaal. En dan zegt de engel, Daniel, deze dingen zullen verborgen blijven tot de eindtijd. En het is aan u geopenbaard. Aan u en aan mij. Weet je, dat eerste verbond, schaduw en werkelijkheid. Wij leven in de werkelijkheid. Zoals dat eerste verbond was een projectie op aarde. En dat tweede verbond, dat nieuwe verbond, is een projectie in de geestelijke wereld. De Bijbel zegt, de eerste Adam, dat is een levendmakende ziel, dat wil zeggen dat hij het leven doorgaf. Maar de tweede Adam, een levendmakende geest. Jezus Christus is de lichtdrager en wil dat leven doorgeven. Dat eerste verbond, hè, je werd ingelijfd door geboorte. Als zoon van Abraham, als je geboren werd als een Israëliet, dan werd je ingelijfd in dat oude verbond. Dan was je automatisch, hoorde je bij dat volk, bij dat uitverkoren volk. Maar vandaag aan de dag is het, wanneer we uitverkoren willen worden, dan is daar een geestelijke geboorte, een wedergeboren geboorte en dan word je ingelijfd in het nieuwe verbond. He? Zoals dat staat in Lucas 22. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En dat ging over het avondmaal. Als we deel hebben aan het leven van Jezus, dan komen we onder dat nieuwe verbond. Het oude verbond was één grote offercultuur. Ja. En ik ben er wel eens in aan het lezen en dan denk ik, wat een offercultuur. Hè? Want elke dag maar offeren. Vredeoffers, zondoffers, schuldoffers, bloedoffers, plengoffers. Het was één grote offercultuur. Het zag naar het ware offer. Het grote offer. Wat zou plaatsvinden op het kruis van Golgotha. Er was telkens weer een heenwijzing. En telkens weer liepen daar lijnen. Vanuit de zichtbare wereld naar de onzichtbare wereld. Ja. Je werd besneden naar het vlees als Israëliet, als jongetje. En vandaag worden we besneden naar het hart. En de geest, dat is de ware besnijdenis, zegt Romeinen 2, vers 28, die van het hart. Daar was een wet, de wet van de Sinaï, de 10 geboden. En vandaag leven we onder de wet van de geest des levens. Onder de wet van de Heilige Geest. Er was een aanbidding te Jeruzalem. En vandaag is het heiligdom voor ons om te aanbidden. Niet Jeruzalem. Hoewel het een geweldige mooie stad is. En ik hoop er ooit nog eens te komen. Maar de ware aanbidders zullen hem aanbidden in geest en in waarheid. Er was onder dat eerste verbond was er een strijd tegen vlees en bloed. En vandaag hebben we een strijd in de onzichtbare wereld tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Er was wel sprake van de bekering onder het oude verbond, maar als je het dan niet meer deed, dan was het oké. Maar in het tweede verbond kwam er een ander aspect bij. En dat was de vernieuwing van het hart. Jezus zei, indien gij een vrouw aanziet en die begeert, dan heb je je hart reeds overspel gepleegd. Met andere woorden, dat hart dat moet gereinigd worden. Dat je het dan niet meer doet, dat is mooi. He? Onder het oude verbond, maar in het nieuwe verbond, het gaat om een verandering des harten. En zo kun je nog zoveel lijnen trekken. Weet je, die verborgenheid in dat oude verbond. Hij is ons thans geopenbaard. En je kunt het, natuurlijk die mensen nooit kwalijk nemen dat ze niet zoveel wisten zoals wij nu weten. In het jaar 1600 zaten ze bij kaarslicht en ze doopten met een ganzenveer in de inktpot. En ze schreven op perkament. Hebben die mensen het verkeerd gedaan? Nee, die hebben natuurlijk niet. Maar die hebben geleefd bij het licht wat zij hadden. En ze hebben God gediend tot in diepst van hun wezen. Maar vandaag leven we onder de openbaring van Jezus Christus. De apostel Paulus die heeft het over de verborgen wijsheid van God. over het geheimenis van Christus. Dat er een verlosser zou komen, ja, natuurlijk wisten ze dat wel onder dat eerste verbond. Hè? Natuurlijk wel, maar daar wisten ze uiteindelijk heel weinig van. Die uitwerking, wat Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha, die volledige uitwerking daarvan, dat hebben ze nooit geweten. Dat is ons geopenbaard door de evangelie, de brieven van Paulus, de apostolische brieven, gebaseerd op het onderwijs van Jezus Christus. En wat wisten de mensen van het plan met Israël? Daar wisten ze wel het een en ander van. Maar er is ons in deze tijd nog veel meer bekendgemaakt. Ook met name de eindtijd. Ook met name als het gaat om de geestelijke wereld. Weet je, Jezus die begon de geestelijke wereld te ontvouwen toen hij kwam. En hij openbaarde zijn Vader in de hemel. En aan de andere kant openbaarde hij de werken der duisternis. Het Oude Testament is ongeveer 1200 bladzijden. En er wordt maar 5 of 6 keer gesproken over de boze. Maar Jezus die begon dat boek te ontvouwen. En hij begon de boze aan te wijzen als de grote aanstichter van het kwaad. En hij zei, de dief, de duivel is gekomen om te slachten en te stelen en te verdelgen. Maar ik ben gekomen opdat jullie leven zouden hebben en overvloed. En Johannes 8 zegt, heeft hij het over de boze als de grote leugenaar. En wanneer hij spreekt, dan spreekt hij naar zijn aard. Dat was het onderwijs van Jezus Christus. Hij zei, indien ik door de vinger Gods de boze geest uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over jullie gekomen. Jezus die sprak over Beelzebul, de overste der boze geesten. Jezus die begon te onderwijzen in hun synagoge aan het meer op straat. We danken onze inzichten, onze geestelijke inzichten niet aan de psychiatrie, de psychologie of de wetenschap, maar door openbaring van Jezus Christus. God wil het je zo graag bekend maken. God wil zijn karakter in u planten. God wil je nieuwe dingen laten zien. Ook met betrekking tot je eigen leven. Ja. En als Jezus dan komt, je kunt dat lezen in Markus 1 vers 20. Als hij komt in de synagoge en er begint dan een boze geest te manifesteren. En Jezus die bestraft dan die boze geest. En die boze geest die wijkt dan. Dan zijn de mensen buiten zichzelf en ze zijn perplex. En ze zeggen, wat is dit? Wat is dit? Dit is een nieuwe leer. Dat staat van niemand geschreven in de Bijbel. Een nieuwe leer. Met gezag drijft hij de boze geest uit. Jezus bracht een nieuwe leer. Jezus begon te onderwijzen. Jezus sprak over de kracht van vergeving. Heel wat keren in de Bijbel, in de evangelie. Jezus sprak over het binden en ontbinden. En hij zegt, al wat gij op aarde binden zult, zal ontbonden zijn in de hemel. Weet je, al dat onderwijs van de apostel Paulus, ja, die brieven die wij zo hoog achten, die is gebaseerd. Waar heeft hij dat allemaal vandaan? Het evangelie van Jezus Christus. Natuurlijk zit er een heleboel bij uit het Eerste Testament. Want een heleboel teksten uit het Tweede Testament komen uit het Eerste Testament. En dat Eerste Testament is ons zeer dierbaar. Dat u me niet verkeerd begrijpt vanmorgen. Een nieuwe leer. Een nieuwe boodschap. Een hemelse boodschap. Een hemelse visie. Wanneer we lezen bijvoorbeeld in Matthäus 5. Dan zegt Jezus, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd heb. Gezegd is de oudere generatie. Hiervoor, het Eerste Testament. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is. Oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor degene die u haat. Dat was een nieuwe leer, dat was een nieuwe boodschap. Dat was boodschap vanuit de hemel. En hij zegt, ik ben gekomen om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Ik ben gekomen om te spreken de wil te doen, wat ik hoor. Ik ben gekomen om te handelen naar wat ik hoor van mijn Vader in de hemel. Dat was de boodschap van Jezus Christus. Een ontvouwen van wie zijn vader was. Maar ook een ontvouwen van wie de duivel is. Die de grote aanzichter is van het kwaad. En dan hebben we vanmorgen gelezen een stukje uit Jacobus. Elke gave die goed is en elk volmaakt, elk geschenk dat volmaakt is, daalt neder van de Vader, der lichten, bij wie geen zweem is, bij wie geen zweem van ommekeer is. Ja? Geen zweem van ommekeer. Geen verandering, geen zweem van ommekeer. Want die is één. En dan gaat het over verzoeking. Bij de eerste zonde ging het om een beproeving. God zei tegen Eva, waar staat die boom? Blijf er vanaf. Dat was een beproeving. Je zou kunnen denken van, er staan duizenden bomen in die hof. Wat moet je erbij doen? Maar toen kwam de verzoeking. Want soms loopt het in elkaar over. En je wordt verzocht. Je wordt verzocht door de boze. En hij fluistert je in je oor, hoe lang heb je nou al gebeden? Hoeveel jaar ga je nu al naar de kerk? En je hebt nog geen verandering gezien. Waarom doe je het nog? Waarom ga je ermee door? Waarom geef je niet op? En je glijdt langzaam af. En je denkt dat het je eigen gedachten zijn, maar het is een verzoeking van de duivel. En u kent het allemaal, denk ik, uit uw eigen leven. Wanneer de wolken langs drijven van eenzaamheid en destructie, en je wordt verleugend in je denken, hebben we dan door, geestelijk, ben je dan wakker? En denk je, hé, wat is er gaande in mijn hoofd? Die spelletjes in mijn hoofd, die gedachten die binnenkomen, die mij misschien laten twijfelen aan de goedheid van God. En je hebt misschien niet in de gaten dat je onder druk staat en dat je onder pressie staat van een geestelijke werkelijkheid die jou wil laten twijfelen aan wie jij bent, aan wat jij ontvangen hebt, waar je vandaan komt, wie je nu bent en waar je straks naartoe gaat. Die realiteit, die werkelijkheid, die wordt zo vaak aangevochten. De boze, die wil je laten zondigen en die wil hebben dat je Gods wetten overtreedt. God zei tegen Kain, de zonde die ligt als een belager aan de deur over wie gij moet heersen. Zelfs tot Kain. Een van de eerste mensen stelde God volkomen verantwoordelijkheid. En zoals ik het net had over dat eerste verbond, onder dat eerste verbond was de Heilige Geest niet permanent aanwezig in het leven van de gelovigen. In het tweede verbond wel. Onder dat eerste verbond gingen de mensen ook niet naar de hemel, wanneer zij stierven, maar naar het dodenrijk, naar de Hades, naar de Sheol. En onder dat tweede verbond, u weet het, waar onze plaats zal zijn, in het koninkrijk Gods. En er staat in de Bijbel ook dat Jezus Christus de gevangenen medegenomen heeft. De doden, de rechtvaardige doden onder het oude verbond heeft hij tijdens zijn sterven meegenomen. Uit de Hades, uit de Sheol, uit de bewaarplaats van de doden. En heeft hem meegenomen naar het koninkrijk van God. Hun zonden werden niet vergeven onder het oude verbond, maar bedekt. En onder het nieuwe verbond vergeven. Er zijn zoveel dingen. En Kain, die wist er eigenlijk ook heel weinig van, maar God stelde hem wel verantwoordelijk. Hij zegt, want de zonde die ligt als een belager aan de deur over wie gij moet heersen. En dat is ook zo belangrijk vandaag aan de dag voor u en mijn leven, dat we wakker zijn en dat we contact hebben met God. Dat we in de troonzaal komen, geregeld. In de tegenwoordigheid van God. Zoals vroeger onder het eerste verbond was alleen Aaron gemachtigd om in de troonzaal te komen. En dan ook nog wel één keer per jaar. Maar u bent vrij, u hebt vrijmoedigheid om in de troonzaal te komen. En doe je dat dan ook? Hoe dicht leef je bij God? Hoe dichter je bij God leeft, hoe minder de verzoeker aansluiting zal vinden om je te tackelen. Ja? Welke keuzes maakt u in uw leven? Laat u zich gaan op de waan van dit leven en doe je alles maar wat de wereld je aanbiedt en door je strot heen wil drukken? Of zeg je nee? Nee, ik ga hier niet in mee. Soms wel heel moeilijk. Ik geef het toe. Dat is soms wel heel lastig. Ook misschien wanneer je in een huis leeft met je man en met je kinderen die er misschien anders over denken. Maar hoe belangrijk is dat om nee te zeggen? Nee, nee is het meest gezalfde woord, zei mijn voorganger altijd tegen mij vroeger. Maar hoe belangrijk is dat? Want die verzoeker, die wil je zowel linksom als rechtsom, wil je het leven benemen. En hij wil dat hij het op zo'n manier doet dat u dat niet in de gaten heeft. Zoals een haas in de polder. En dan loop je daar. En in één keer springt hij voor je weg. Je schrikt je eigen vier slagen er rond in. En dat beestje heeft een schutkleur. Maar de duivel heeft ook een schutkleur, weet je wat? Ja? Want die zal alles doen om het te vermommen, om het te verpakken. Zodat u het niet ontdekt. Zodat u lekker ligt te slapen, geestelijk. En niets in de gaten hebt. En je zakt heel langzaam van de waarheid af. En je stapt in de leugen. En je gaat mee met de tred van deze wereld. Maar Jezus Christus heeft geleden aan het kruis van Golgotha. En hij is in u. Hij is met u en hij heeft de mogelijkheid in u geschapen dat u de zonde en de verzoeker in uw leven kunt overwinnen. U kunt de zonde en de verzoeker in uw leven overwinnen. En misschien zijn er mensen onder ons die zeggen, ik worstel hier of daar al zo lang mee. Ik geloof er niet meer in. Maar ik zeg u, het offer van Jezus Christus is afdoende. Het offer van Jezus Christus is alomvattend en is zo rijk dat ook u kunt overwinnen over elke macht van het kwaad. Regeren met Christus over de verzoeker. En dan is het belangrijk dat je de waarheid kent, dat je de waarheid weet en dat je de verzoeker met de waarheid confronteert. Want wanneer de waarheid tegenover de leugen gezet wordt, dan zal de leugen moeten wijken in de naam van Jezus. Want God is goed. En God heeft goede gedachten over u. God heeft een hoopvolle toekomst over u, zegt Jeremia 29. Dat is het wezen van God. Maar u moet het...